Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op de maandag zijn we er met twee vaste gasten, eigenlijk drie natuurlijk. Maar ja, Harry van der Laan op deze stoel.
Ja, het is even wennen.
Ja, ook voor mij. Ik ben bang dat ik jou en Geert dan dadelijk heel de tijd door elkaar haal.
Ik ga jullie door elkaar halen.
Nou, oh, ja. Totdat we gaan praten, dan hoor je het verschil toch wel.
Oh, gelijk weer die kat, hè. Harry is het, Dennis Kalenburg en dus Geert den Oude. Harry, hoe was het voor jou vroeger om een wedstrijd over de streep te trekken in overlevingsstand?
In overlevingsstand. Nou, ik had wel het idee, en misschien dat het anders geworden is qua tempo, vermoeidheid, neemt wat meer toe tegenwoordig. Omdat je natuurlijk meer meters maakt, meer acties in kortere tijd. Dat is nou eenmaal de verandering van het moderne voetbal. Maar ik had wel het idee dat er in onze tijd ploegen waren die een wedstrijd konden neutraliseren, konden, weet je wel, plat konden. 1-0 voor, met nog 10 minuten te spelen, dan gebeurt er gewoon
niks. Als er overleefd moest worden, weet jij dan als eerste naar de kant gehaald als een mooi weervoetballer?
Ik mocht niet te veel in de buurt van mijn eigen 16 komen, want dat is voor de meeste aanvallers geldt dat. Dan krijg je de meest gekke, nou, de Slory is een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Hè? Dan gebeuren dat soort gekke dingen vaak. Dus een beetje van de goal afblijven, maar ik weet niet, was niet iemand die dan de tackles en de, daar was ik niet zo geschikt voor.
Geert, hoe zwaar bevochten was die overwinning van Feyenoord bij FC Groningen, vond je?
Nou, ik vond Feyenoord zeker de tweede helft best wel goed spelen. En ik vond ook dat ze daardoor niet in grote problemen zijn geweest. Groningen heeft een paar kansjes gehad. Mm-hmm. Feyenoord had ook nog meer kunnen scoren. Dus ik vond het niet...
Zag je een reactie na Braga?
Ja, maar je speelt met een hele andere ploeg.
Ja.
Je speelt nu met een A-ploeg en tegen Braga speel je met een B-ploeg.
Mm-hmm. Dus... Ja, jij was natuurlijk in het stadion. Het was wel een hectische slotfase.
Ja.
Wel gedacht of gevoeld van, misschien gaat dit nog mis...
En eigenlijk niet, omdat het best wel stabiel ook is achterin. Feyenoord geeft echt heel weinig weg. We creëerden ook niet super veel kansen zelf, maar ik had nou niet het idee van Groningen gaat nog heel veel grote kansen krijgen of zo. Dus nee. Nee.
Wel weer tijdrekken, hè?
Ja, een beetje tijdrekken inderdaad. Hè. En Van Persie heeft wel eens eerder gezegd van, dat vind ik heel vervelend als tegenstanders dat doen. Maar niets menselijks is ons vreemd. Dus ja, als het moet om zo die wedstrijd over de streep te trekken, dan hoort het er ook een beetje.
Daarom kon ik ook wel begrijpen dat ze niet zomaar die bal even teruggooiden. De keeper zei er ook over iets van...
Fase?
Ja, Fase die zei van ja, ze waren elke keer als er een tikje uitgedeeld werd, dan bleven ze op de grond liggen. Ze waren enorm aan tijdrekken. Ja. En dan verwachten ze wel dat we de bal teruggooien. Ik snap dat de coaches onderling een soort gentleman's agreement hebben. Maar als jij in dat veld staat met je adrenaline en noem maar op, dan zeg je, ja, krijg de coleren maar. Die bal krijg jij niet terug meer vandaag. Wij gaan proberen die 1-1 te maken.
Ja. Nou ja, daarmee doe je natuurlijk op de boosheid van Persie. Dat hebben we eerlijk gezegd nog niet eerder gezien bij de trainer van Persie. Hij vertelt ook even hoe dat gesprek nou uiteindelijk ging tussen hem en de trainer van Groningen.
Nou, ik heb het even met Dick over gehad. En dan heb ik aangegeven dat ik dat niet sportief vond. Dat als wij de bal uitschieten, dan verwacht ik dat terug. Want dat vertel ik ook aan mijn spelers. Dat als de tegenstander de bal uitschiet, dan speel je hem gewoon netjes terug. Ongeacht de tijd of ongeacht de stand. Dat hoort gewoon, vind ik. Dat is een soort van gentleman's agreement die je onder elkaar hebt. Alleen dat werd twee keer niet gedaan. En dat vond ik op dat moment vervelend, waardoor ik in mijn boze emotie kom en daar ga ik aan werken.
Wordt dat een lang proces? Ja, het is wel weer goed. Ik moet eerlijk zeggen, zo'n beetje bij iedere persconferentie, of het nou een afloop is of voor een wedstrijd, hij zorgt altijd voor een lachmoment.
Ja, dat begon het eigenlijk wel knap eigenlijk. Dat begon met de persconferentie.
Wel een speler, of zo'n trainer zoals hij heeft natuurlijk een soort onafhankelijkheidspositie. Hè? Financieel onafhankelijk, een grote carrière als speler. Als jij, we lopen ook heel veel jonge trainers rond nou in Nederland die status natuurlijk niet hebben. En dan ben je toch wat minder relaxed, lijkt me. Want je bent ook, er moet geld verdiend worden, er moet gewonnen worden.
Je
toekomst
ook.
Staat meer op het spel.
Maar de vraag is nog wel even, Geert, moet hij zo boos doen aan de rand van het veld? Hij was woedend wel.
Het is zelfbeheersing. En ook een coach heeft een voorbeeld. Ja. En je mag best wel een keer boos worden, maar ja, ik vind het wel een beetje te ver gaan. Maar niets is een mens vreemd en je moet ook blijven relativeren en terug en ook kunnen zeggen van nou, ik heb dat niet goed gedaan, ik moet eraan werken. Nou, dat heeft hij als eerste gedaan. Dus wie zijn wij, wie ben ik dan om daar wat van te vinden?
Nee, nou vind even wat van die klasse goal van Ueda. Mooie goal, spitse goal.
Ja, ik vond het Van Persie enigszins overdreven over de fantastische vooractie die Ueda maakte. Hij deed een klein stapje naar rechts en toen kwam hij naar binnen. Ik vond eerder dat de verdediger, die twee verdedigers van Groningen, gewoon niet zo goed aan het verdedigen waren. Maar het was wel voor hem, voor Ueda zelf, een hele fijne goal.
Ik vind dat hij zo mooi duikt als hij kopt.
Jawel, maar zijn overtuiging nu. En dat heeft hij 2 jaar lang niet gehad. En nu heeft hij overtuiging, zelfvertrouwen. Dat kwam ook omdat hij natuurlijk gelijk in het begin al zijn goals ging maken. Ik zie nou ook te wachten op de grote wedstrijd, de Europees. Of hij dan ook dat kan brengen. Want als hij tenminste opgesteld wordt. Ja. Dat is ook nog afwachten. Ja, nee, maar zo wordt er wel gewerkt.
Ja, we doen er een beetje lachig over. Maar ik heb er net ook een opmerking over gemaakt. Maar dat...
Wanneer net?
Nou, ik zei net dat Feyenoord, is het een reactie van donderdag? Ja, als je met 2 verschillende teams speelt, vind ik het geen reactie. Nee, je hebt gewoon een heel andere ploeg.
Nou, ik vind zelfs dat je spelers kwetsbaarder maakt door veel te wisselen. Ik weet niet beter dan als je elke wedstrijd er stond, dan bouwde je kracht, fysieke kracht op. Hersteltijd wordt beter, sneller. Je weet wel, je wordt gewoon veel fitter als je gewoon elke week en elke wedstrijd aan de start verschijnt. En dat je dat nu niet gaat doen en allerlei spelers in en uit. Volgens mij krijg je er alleen maar meer blessures door. Ik snap het, met data zijn ze bezig en weet ik het allemaal. Maar ik werd heel sterk van veel spelen.
Zelfvertrouwen.
En het overtuigen.
Zeker voor aanvallers.
En als we dan toch nog even terug mogen komen op Raga. Als je die wedstrijd wint, dan begin je gewoon lekker aan zo'n cyclus. Hè, zo'n Europees. Nu ga je tegen Aston Villa deze week. Een van de die net ook weer, geloof ik, de vorm gevonden heeft. En daar zijn heel veel goede spelers lopen daar. Als je die dan ook verliest, heb je 2 gespeeld, 0. Wat heel goed kan. En dan begin je aan zo'n Europese league-avontuur eigenlijk helemaal waardeloos. En dat levert dan ook uiteindelijk waarschijnlijk niks op.
Maar hij zegt ook over Ueda. Toen ik vertelde dat hij rust zou krijgen bij Braga, toen was hij daar eigenlijk wel blij mee. Ja, ik kan me dat niet voorstellen dat je als spits die lekker in de flow zit te horen krijgt van je gaat niet meer te spelen, dat je dan denkt van dat is lekker, ben ik wel blij mee. Nee.
Maar het is ook, misschien, we komen er nog misschien wel op, allerlei spelers die dan zogenaamd de kans krijgen in zo'n wedstrijd en dan falen, wordt dan gezegd. Maar ja, dat valt ook niet mee, ook als je met een half elftal aantreedt. Ik ben de nieuwe spits dan en een heel, allemaal misverstanden, het is niet goed op elkaar afgestemd. Sommigen zijn gewoon duidelijk minder ook dan de normale basisspeler. En dan mag jij een keer in de spits. Die Tengstad had dat nu. Nou, gaat er maar aan staan. Als hij nou in dit elftal, tegen Groningen, dan had ik het willen zien, maar niet.
En met 1 wedstrijd krijg je niet een kans. Een kans krijgen is tuurlijk. 3, 4, 5 wedstrijden spelen.
Maar nogmaals, fitheid, en ik weet niet hoe ze dat doen met spelers die niet normaal gesproken... Kijk, als je gewoon, zoals je dat in het verleden gewoon, dan speelden we eigenlijk altijd met een vaste basisopstelling. En als iemand geschorst of geblesseerd, kwam daar een ander voor.
Je had vaak maar 2 wissels.
En je had ook nog maar 2 wissels, moet je horen. En nu mogen ze 5 keer wisselen. Nee, maar hoe doe je dat dan met de fitheid van al die reservespelers tegenwoordig? Dat vraag ik me dus af. Bij ons ben je dan in de tweede gezet en dan ging je voetballen om fit te blijven, om in ieder geval wedstrijd.
Maar bij ons toen leefden ook nog dinosaurus, hè?
Nee, zo lang geleden is dat niet eens. Maar het gaat er mij meer om de fitheid van de spelers. Dan zeggen ze ook elke keer 3 wedstrijden in de week. Nee, het is gewoon 2 wedstrijden in de week.
Ja,
het is van zondag tot zaterdag, dat is een week. En niet van zaterdag tot zondag.
Nee. Komen we weer terug bij Jong Feyenoord, wat er niet is.
Ja, dat is ook waardeloos natuurlijk. Hè? Dus er zijn allerlei dingen op te noemen.
Clubs
die ervoor kunnen zorgen dat je meer blessures hebt. En niet alleen door de manier van trainen, maar juist ook door de manier van spelen. Want ze maken te weinig meters in wedstrijden.
Kun je even laten zien wat je aan je vinger hebt?
Hoezo?
Daar zit een pleister op, toch? Ja. Zou je die even op je mond kunnen plakken? Want de anderen komen werkelijk niet
af. Nee joh, relax joh.
We zitten hier 2 uur, heb ik gehoord.
Ja, wij zitten hier maar de uitzending is maar 35 minuten. Maar is Ueda nou een topspits of niet, Geert?
Ik vind Ueda nog steeds geen topspits. Want ik vind, hij heeft die uitstraling nog niet. Hij heeft nog niet het... We hebben wel eens Graziano Pelle gehad bij Feyenoord.
Daar begin jij zeker op te lijken trouwens.
We hebben bedankt. Hoe ouder je wordt, hoe fitter je moet zijn. Hè? Want anders gaat het heel hard, die aftakeling. Maar we hebben Robin van Persie gehad als spits bij Feyenoord. Dan hadden we het over spitsen. En we weten van Ueda dat hij goals kan maken. Maar het is voor mij nog niet de topspits waarvan ik zou zeggen als trainer... die zet ik als eerste op het formulier. Weet je wel? En ik hoop dat hij daar naartoe groeit... En
had nog een mooie kans dat hij in de aanname zichzelf vrij speelt.
Het zit misschien ook een beetje in zijn karakter nog. Maar ik hoop het voor hem.
Ik vind wel dat hij enorme grote stappen heeft gemaakt.
Top scorende Eredivisie.
We moeten het op een langere termijn zien. Maar ik zie bepaalde facetten in zijn spel. Hij heeft een mooi start. Hij kan even snel wegstarten. Mm-hmm. Zijn techniek ziet er heel aardig uit in de aanvallend opzicht. Ik vind hem wat minder over het algemeen met zijn rug naar de goal. Maar dat wordt ook al beter. En hij kan koppen. Ja. En dat vind ik ook niet onbelangrijk, een spits die kan koppen. Want dat zijn internationaal zeker worden de meeste doelpunten een beetje met hoofd gemaakt.
Verder niet zoveel gecreëerd eigenlijk, hè? Feyenoord. Die kans van Sauer die net voorlangs ging.
Ja.
Sliet die een bal had moeten afgeven eerder. Of had een kans kunnen zijn.
Keeper die ver voor zijn goal, zodat hij misschien nog kunnen schieten. Ja, dat was wat ik net ook zei, weet je, waren niet heel veel kansen, maar als je niks weggeeft.
De eerste helft kon je helemaal vergeten. Dat ging helemaal nergens over natuurlijk.
Lag vooral stil, hè?
Ik zag Welleroy, die had af en toe 30 seconden de bal aan zijn voeten. En dan zat ik, nou speel hem nou eens aan, speel hem nou eens in. Dat tempo, er was geen enkel tempo.
Ja. Nee.
En dan de tweede helft begon gelijk leuk. Toen zag ik gelijk, hey, ze gaan nou proberen een goal te maken. Groningen ook trouwens, maar Feyenoord ook. Ja. En dan ga ik ben toch altijd nog een beetje meer liefhebber dan dat ik zeg, nou, ik ben voor Feyenoord of ben voor die. Ik wil gewoon een lekkere pot voetbal. Als ik ga zitten op zondagmiddag, dan wil ik wel even voetbal. Anders kan ik beter naar de stad of weet ik veel wat. En naar de golfbaan. Mm. Okay. Noem maar wat.
Het was uiteindelijk werd die 1-0 over de streep getrokken. Van Persie, even hoe dat uiteindelijk is gelukt.
Nou, omdat onze jongens vandaag ook heel diep zijn gegaan, fysiek. Maar dat ik ze ook heel stabiel vond spelen. En hele, los van een paar momentjes, na logische keuzes vond maken. En gewoon keihard hebben gewerkt. En daarbij vind ik wel dat wij zeker op 1-0 de wedstrijd eerder kunnen beslissen. Met een aantal serieuze kansen vanuit de counter. Dat is echt ons verbeterpunt. Dat vond ik juist vorig seizoen in mijn tijd bij Feyenoord vond ik dat een heel sterk punt. Dus daar werken we hard aan om die wedstrijden eerder te killen. Uiteindelijk heb je tijdens het seizoen verschillende soorten testen, denk ik, met elkaar. En vandaag was een grote test. Ik denk ook, ik sluit me helemaal aan bij de woorden van Luciano. Dat ik verwacht dat veel grote teams hier punten gaan laten liggen. Dat hier is het niet makkelijk voetballen. Maar ondanks dat ben ik heel erg tevreden.
Ja, Luciano is natuurlijk Luciano Valente. Die speelde op 10 omdat Stijn ziek was. Was nou zijn ideale positie op het middenveld? Hij heeft nu op alle drie de posities een beetje gestaan.
Nou, hij doet het gewoon heel erg goed. Je ziet dat hij eigenlijk overal uit de weg kan. En we hebben gezien dat hij vanuit achteruit in zijn eigen 16 kappend een linksbuiten weg kan sturen.
Ja.
Dat is op een hele andere positie waar die gisteren stond. En hij is gewoon een hele goede voetballer. En hij is een van de weinige voetballers die van een kleinere club uit de Eredivisie bij een grote club terechtkomt. En hij eigenlijk staat.
Gelijk, hè?
Ja.
Ik vind wel dat hij beduidend beter is als hij wat verder achter de bal vandaan komt. Ik vind de positie Stijn, hè, waar hij nu min of meer vanuit. Hij heeft niet de diepte natuurlijk. Hè, en dat miste denk ik wel tegen Groningen. Gewoon een nummer 10 die ook, he, rondom die spits beweegt en zo. En dat deed hij niet. Hij is echt een middenvelder. En wat je zegt, hij heeft een prachtige paas. Dus dan, ja, eigenlijk is de voor mij op dit moment de ideale middenveld. Als je praat over de Eredivisie, is dat gewoon met Timber, hem en Stijn. En dan eigenlijk is er dan even geen plek voor Wang en dat soort spelers.
Die jij normaal gesproken altijd als eerste zou opstellen.
Wat eigenlijk ongelooflijk is.
In de Eredivisie heb ik het dan. Maar Valente heeft zo'n geweldige indruk tot nu toe gemaakt. Dat je zegt van ja, die kan je niet meer omheen. Natuurlijk kon Van Persie dan, maar we moeten zoveel wedstrijden spelen.
En dan hoeft ook geen keuze te maken, want Wang is net pas weer terug. Tuurlijk,
van de Nee, maar je zegt ook van je hebt eigenlijk altijd balans nodig in middenveld. Dan komen we bij Sparta natuurlijk nog wel even terug. Balans op dat middenveld heb je nodig om, dat moet verdedigend ook het een en ander gebeuren. En Valente is er ook een jongen van, aan de bal, fantastisch. Ja. Maar verdedigend is het natuurlijk.
Maar kijk, Wang is geen speler ook die je tot een B-ploeg verklaart of zo. Nee. Weet je, op het moment dat je Wang vervangt voor Timber, weet je, is er niks aan de hand. Het is gewoon gelijkwaardig. Alleen ze hebben specifieke kwaliteiten.
Ja.
Alleen,
ja.
Ga je dat wisselen, dan wordt het minder.
Maar het is wel prettig om op die nummer 6 positie, om ik het maar even, de meest verdedigende midden, om daar een speler te hebben die bal af kan pakken en die gaatjes dicht. En dat is
echt controlerend kan spelen.
En dan wie moet er dan af?
Ja.
Hè?
Ja.
Van die drie. Dat is echt een moeilijk
verhaal. Puzzel.
En ik snap best Europees of als je tegen Ajax en PSV speelt, dat je dan dat soort aanpassen.
Nou, slot lossen dat wel eens op door dan niet met een echte buitenspeler te spelen, maar met Stenks aan de rechterkant.
Aan de binnenkant.
Ja, precies.
Ja. Mooi die staande ovatie voor Valente bij zijn wissel.
Ja, maar als hij daar terugkomt, hij is natuurlijk een kind van de club en familie en vrienden en allemaal op de tribune ook. Zit daar geloof ik 15 extra shirtjes meegenomen om uit te delen daar. Dus dat laat ook wel zien dat het echt wel een kind van die club is. Vond ik wel mooi, omdat hij bij de warming-up al werd toegezongen door het hele stadion bij de wissel eigenlijk ook. Dus dat was mooi.
Het was een bijzondere dag voor Luciano Valente en het was voor zijn familie wel lastig. Ja, zijn ze nou voor hun zoon vandaag of voor de club waar ze vandaan komen, FC Groningen?
Ja, natuurlijk is het lastig voor ons. Ja, mijn ouders zijn ook gewoon supporters van Groningen. Ik bedoel, we kwamen altijd sinds klein al op de tribune, ook toen ik er nog niet speelde. Dus dat is heel bijzonder vandaag. Veel vrienden, veel familie. Je speelt tegen je vrienden. Dus het is gewoon heel gek vandaag. Alleen, ik wist zelf ook niet zo goed wat ik moest doen toen we scoorden. Want ja, je bent gewoon heel blij voor jezelf en voor het team. Alleen, het is toch vervelend soms om tegen Groningen te spelen. En dat heb ik vandaag gewoon ervaren.
Ja, dat is mooi. Wat ik ook nog wel aardig vond, Van Persie is openlijk kritisch over hem geweest na de wedstrijd tegen Braga. Die zei gewoon, ja, hij speelde niet goed. Valente is een jongen die zegt, dat wil ik graag horen. Ja. Kom maar op met die kritiek.
Ja. Ja, vind ik ook wel goed. Ik vind sowieso dat hij heel goed overkomt ook. Het is niet alleen op het veld, maar ook daar omheen. Hè. Hij is 19, 20 jaar. Bij de persconferenties heeft hij gewoon een goed verhaal. En als je dan ook zo in zit dat je tegen de trainer zegt van ja, kom maar op met die kritiek in plaats van alleen maar schouderklopjes. Dan word je dadelijk een betere voetballer van.
En Yang, die speelde voor de geschorste Ahmed Hodžić. Spreek ik het nu goed uit?
Ahmed Hodžić, zeker.
Wat is er met Yang?
Ja, die kwam uit. Ja, heel ongelukkig in het duel. Ik heb het net nog terug zitten kijken. Een hele ongelukkige beweging en hij greep gelijk naar zijn enkel. En hij ging er ook uit, hinkend van het veld. Ja. Toen werd er al na afloop gezegd, ja, het ziet er niet helemaal lekker uit. Ja, vandaag werd bekend dat hij gisteravond al geopereerd is ook zelfs. In Rotterdam weer, dus die zal er voorlopig wel even uit.
Ja, maar die zakte toch zonder duel zomaar.
Ja, die gingen dus.
Uit het duel. Nee, dat zijn ook de gemeenste gemeenste blessures vaak.
Ja, niet in een duel.
Nee, daarom.
Dat was net voor het duel.
Maar dat zijn vaak de zwaarste blessures. Ja. Dat zag je ook bij Van Bommel, hè, die dan zomaar door zijn knie zakt.
Ja.
En dit is, ik weet niet wat dit dan is, maar dit was meer een enkel blessure.
Ja, daar leek het wel op.
Ja. Maar goed, we hebben hem anderhalve wedstrijd wel gezien, die Yang, hè, in Braga en dan nu. Wat is de indruk?
Ja, ik vind dat hij, zeker bij Braga vond ik ook dat hij een prima indruk maakte. Dat vond ik eigenlijk tegen Groningen ook wel. Hij was veel aanspeelbaar ook. Het was ook, zeker in die eerste helft vond ik het ook wel weer lastig, omdat het tempo vaak moeilijk lag. En Groningen en Feyenoord probeerden zo ver mogelijk druk te zetten, dus er waren ook wel veel ballen terug. Maar ik vind dat hij in die eerste minuten die we van hem hebben gezien, dat hij echt wel een prima indruk maakt.
Ja, je kon niet opbouwen. Dat was voor hem dus ook een groot probleem. En voor beide ploegen trouwens was het lastig. Maar ik heb verdedigd gezien, ziet het er hartstikke goed uit. Aanvallend, dus aan de bal, heb ik nog niet zoveel van hem gezien hoor. Dus dat werd nou, dat moet je nog even afwachten hoe goed hij daarin is. Maar ja, voorlopig ben je weer kwijt. Dus,
Maar en Small, die kan dus ook centraal achterin spelen. Normaal linksback. We hebben hem vorig seizoen linkshalf gezien.
Ja, maar
en daar staat hij weer centrale verdediger.
Heel veel mensen vergissen zich denk ik soms wel in Small. Het is gewoon een hele goede voetballer. Die heel vast is. Hij heeft in Twente, in het systeem bij Twente, kwam hij ook heel vaak in een soort linksbuitenpositie te spelen. Waarin hij heel veel assist gaf aan Van Wolfswinkel en die andere spelers. Ja. Dus die man kan echt heel veel. Alleen, hij heeft niet zo'n uitstraling dat hij misschien...
Geen poeha.
Nee, precies. Nee.
Maar ik... Net als Watanabe trouwens, hè? Dat is wel een klasbak.
Ja.
Nou, die Watanabe, daar kan je overal in iedereen naast zetten. Ja. Dat die, weet je wel, dus er verandert niks bij hem. Die zit hem aan de rechterkant of de link, maakt allemaal geen reet uit. Nee. Die voetbalt gewoon zijn wedstrijd. Hij is goed in de duels. Snelheid, hij is slim. Hij verslikte zich één keer in een balletje en pakte hem gelijk weer geweldig af. Maar dat is echt een sieraad voor je club.
Dat, ik denk ook, dat ook misschien de reden is dat omdat hij op een andere positie staat dan waar hij normaal gesproken bij Feyenoord staat, dat hij daarom Smal er ook in brengt. Als je dan Plug in moet brengen die nog jong en onervaren is of in zo'n fase waarin Groningen meer gaat proberen weer de ervaring van Smal erbij te zetten, dan snapte ik die keuze ook wel weer.
Hey, kunnen wij nog voorbeelden nemen aan die Japanner? Gewoon hoe die zich gedraagt.
Ja, rustig. Chique, altijd.
Ja, gewoon rustig.
Niet klagen.
Precies.
En een goede speler. En een hele goede speler.
Sterke absoluut. Jongens.
Ja. En neem elkaar op sleeptouw, hè? Ja.
Spreek je buiten Nederlands?
Deze
kan niet in zijn zak steken namelijk. Ja. Moet hij wel verstaan.
Ja, anders dan huren we even een tolk in.
Jongens, we hebben Van Persie gisteren gehoord na afloop van die wedstrijd. En toen zei hij weer, en dat zegt hij eigenlijk al weken, ik wil met Feyenoord kampioen worden. Als je het afzet op dit moment, hè, we zijn eind april of eind september.
Ja. Op dit moment ziet dat er hartstikke goed uit natuurlijk.
Ja, maar ook gerelateerd aan hoe Ajax en PSV op dit
daarom,
moment...
Daarom. Ajax ziet er niet uit. Ze hebben het echt moeilijk. En
je meest stabiel, hè?
Ja, Feyenoord... Feyenoord heeft ook al, AZ hebben ze eigenlijk in de blessuretijd verloren. Anders hadden ze gewoon normaal 21 punten gehad natuurlijk. Ja. Maar als je dit soort wedstrijden ook wint, hè, op een goede manier. Dus niet dat je geluk hebt of weet ik veel wat. Nee, gewoon stabiel, geen kansen weggeven, niet te veel gecreëerd. Maar wel gewoon heel zakelijk zo'n wedstrijd gepakt. Ja, dan gaat het er heel goed uitzien. Dan doen die hele grote wedstrijden er niet zo toe, hè. Dus je hoeft niet per se van PSV te winnen of zo. Dat maakt dan niet meer zoveel uit. Als je dit soort partijen allemaal gaat winnen, ga je absoluut richting de titel.
Maar Rijk rekenen toch maar even nog niet
meer. Hallo, het is 30 september, 29 september. Alleen wij, weet je, hoe je het ook went of keert, Feyenoord en Van Persie heeft het wat dat betreft goed gedaan. Het is beginnende trainer, waar we nog wel eens wat over kunnen zeggen. Dingen die beter kunnen. Maar het feit is wel, 7 gespeeld, 19 punten.
Ja.
En in vergelijking met alle afgelopen jaren, waarin Feyenoord eigenlijk na 7 wedstrijden op achterstand stond, bij PSV en of Ajax, staat er nu boven. Dus we willen graag kampioen worden, is op dit moment een reële uitspraak.
Ja. Zeker. Wat is er reëel om te zeggen over de kansen van Feyenoord in de Europa League donderdag tegen Aston Villa? Want dat komt naar de Kuip.
Dat kan ik beter denk ik aan jou vragen. Als ja, vastgevolger van de Premier League.
Dus, dat hangt eraf met welke ploeg Feyenoord gaat spelen.
Nou, nee, ja, en ook Aston Villa. Aston Villa ook. Want die speelde eerder deze week ook natuurlijk al in de Europa League tegen Bologna. Toen speelden ze voor de helft wel met een B-ploeg. Maar als ze spelen zoals gisteren tegen Fulham thuis, dan kan Feyenoord de borst de nat maken.
Aan de andere kant, ze hebben ook juist in thuiswedstrijden hebben ze natuurlijk enorme goede uitslagen gehad tegen clubs als Bayern München. Ja. Dus dat zou ook donderdag is het, hè?
Ja.
Donderdag zou dat ook wel weer kunnen natuurlijk.
Maar als we gewoon even van Feyenoord uitgaan. Feyenoord met een B-ploeg tegen Aston Villa, B-ploeg.
Kansloos. Ja,
even voor de duidelijkheid, Aston Villa met een B-ploeg was met Bizot op doel, met Malen in de basis, met Maatsen in de basis. Die namen kennen we allemaal wel. Ja, noem dat maar een B-ploeg. Maar gisteren in de competitiewedstrijd, Watkins, Rodgers, Elliott, vier man achterop, supersterk. Ja, dat is, vrees ik, een paar maatjes te groot voor Feyenoord.
Dat gaat toch in je eigen huis ook niet weer met al die andere spelers die we
tegen Braga hebben gezien? Dat wil ik eigenlijk vragen.
Die zijn toch, dat, daar hebben we toch van gezien dat dat niet het voetbal is wat ze graag willen zien ook bij Feyenoord.
Ja, maar waarom,
toch niet
waarom heeft Van Persie daarvoor gekozen dan?
Ja.
Ja, dat is maar ga die vraag absoluut aan hem stellen. Het lijkt of jij hem hier verdedigt, maar...
Nee, maar daarom is dat zeg ik niet.
Daarom is het wel, als dat ergens diep in Portugal gebeurt, is dat anders toch wel weer als je in je eigen kuip speelt natuurlijk. Hè? Hoe je als coach met zo'n wedstrijd omgaat. Ik denk dat in een thuiswedstrijd heb je toch meer... Moet je meer bieden aan je publiek dan ergens ver weg?
Hoezo, Arie? Er waren 1200 supporters.
Ja, nee, dat weet ik wel. Maar dat is toch iets anders dan de 50.000 hier in Rotterdam zitten.
Ik vind het niet kunnen.
Nee.
Maar ik vind, als je,
maar het
als
gebeurt aan alle kanten internationaal.
De supporters van Feyenoord geven
een vermogen uit.
Om aan tickets, aan autoreizen en dergelijke. Ja. En om vliegreizen om daar in Braga te komen. En vervolgens krijgen ze een B-ploeg voorgeschoteld. Ja. Ja. Ik zou, als ik daar naartoe ga en als ik zou weten van nou, Feyenoord gaan we een B-ploeg spelen, dan denk ik. Nou, dan blijf ik wel even thuis.
Maar dat is even persigeerd. Het was geen B-ploeg. Ik zie ze iedere dag. Ik train met ze.
Kijk, dit is gelul van de bovenste plank. Maar iedereen weet het. Als je aan iedereen vraagt omtrent Feyenoord, was dit een B-ploeg? Zeggen. Nou, 1999 van de 2000 mensen zeggen, ja, dit was een B-ploeg. En als Van Persie dan als enige zegt, ja, dit was geen B-ploeg, ja, wie gaan we dan serieus nemen? Die 1999 of Van Persie?
Ja, je komt ook een beetje weer terug op wat Harry eerder ook al zei. Als deze jongens nou heel weinig hebben gespeeld en nu op dit podium ineens maar moeten gaan spelen met spelers die ook weinig hebben gespeeld voorin, er waren er drie anderen. Dan kun je ook niet verwachten dat alles maar gelijk loopt zoals je dat bij die andere gasten ziet, die wel elke week daarin spelen. Dus ook daarin zie je dan dat het... Ja, dat nog niet de combinatie is die je graag wil zien. En ik kan me niet voorstellen dat hij denkt, ik ga dat gewoon lekker nog een keertje doen. Het lijkt er wel op dat, als je dat zo bekijkt als afgelopen week, dat er wordt gezegd, nou, de competitie, dat is het heilige doel. We willen die Champions League uiteindelijk weer gaan halen, kampioenschap halen. Want dat levert natuurlijk tientallen miljoenen op, veel meer dan in de Europa League. Maar je kunt het niet maken om in Europa zo voor de dag te komen als afgelopen week.
Het is toch het podium om aan waardevermeerdering te doen van je huidige
spelers. Spelers willen ze het ook laten zien. Tim wil een stap maken.
Die gaan kijken tegen Villa hoor, die kijken niet Groningen uit.
En je kan best, weet je, ik heb er absoluut geen mee en ik denk heel veel supporters niet. Als je één speler wisselt, hè, bijvoorbeeld een buitenspeler voor een andere buitenspeler die nog niet zoveel heeft gespeeld. Dan heb je nog steeds 9 of 10 goede andere spelers over. Maar op het moment dat je er zoveel gaat wisselen, dan gaan al die jongens ook niet beter van voetballen.
We gaan het zien. Donderdagavond gaan we het verslag van doen.
Maar hij moet ook kunnen leggen hoe serieus neemt hij de Europa League.
Ja,
neemt hij dat serieus of zegt hij van nee, alles is gefocust op de titel.
Elk antwoord is prima. Hè? Ja. Op het moment dat hij die keuze maakt. Zegt, nou, ook,
ja. Ja, maar het zou toch krankzinnig zijn. Je speelt het hele jaar door om Europees voetbal te halen. Die Champions League haal je dan net niet. Maar je toch laten zien op zo'n podium.
En spelers willen een stap maken. Hè. We hebben het gedoe met Timber, met dat contract. Ja. Het al vaker
maar wat jij net zegt,
is
natuurlijk ook waar dat je op dat platform je waardevermeerdering krijgt van spelers die het goed doen. Dus dat is ook een gemiste kans dan. Hè?
Ja, heb jij een aardig briefje nu vol met vragen voor de persconferentie aanstaande woensdag?
Ja, maar jij mag het ook nog een git.
Nee, daar ben jij geschikt voor.
Een harde 3-0 nederlaag van Sparta. Op bezoek bij de hekkensluiter Heracles Almelo. Schrikbarend hoe Sparta de goals tegenkrijgt.
Ook, maar die spelen al 3 wedstrijden op rij natuurlijk heel slecht. Want tegen Excelsior was het ook niet goed. Hè?
Nee.
Die won je dan per ongeluk, maar Excelsior was beter. En had ook een veel betere spelopvatting. Nou, daarna, wat was de tweede?
Twente thuis, vrijdagavond.
Nou, dat was natuurlijk een drama. En dit. Ja. Nou, en ze gaan een keer winnen, Heracles. Maar dat moet niet tegen jou gebeuren, hè? Dus die beesten die waren helemaal, zeg maar, die zaten helemaal rock bottom, zaten die. En dan ga jij erheen, 3-0 nederlaag, hun beste wedstrijd. Je hebt ze eigenlijk weer een beetje op gang gebracht. Ja, het was echt vreselijk.
Maar waar is de overtuiging van Sparta gebleven?
Misschien in toch dat een aantal spelers ja, toch dat niveau niet meer hebben zoals ze eigenlijk van ze gewend zijn. Ik herinner mij Kito Lano als het boegbeeld van Sparta op een bepaald moment. Ja. Dat is op dit moment niet zo. Kijk, Laurens is een spits die is voor het grote deel afhankelijk. Hè? Ja. Op het moment dat je een lange bal gaat spelen, dan is die belangrijk om het verlengen. Maar uiteindelijk is hij wel afhankelijk van de ballen die je krijgt in de 16. Je bent ook nog steeds die jongen die naar Twente is gegaan, Verschuren. Ja, was voor Sparta gewoon een hele belangrijke speler. Waar op dit moment Sparta nog geen andere speler voor heeft die hetzelfde brengt als hij.
Hetzelfde lopen en
goals.
En goals. En nou heeft hij ook verschillende periodes gehad. Heel veel en toen op een gegeven moment daarna ook wat minder. Ja. Maar dat zijn wel een aantal mensen die weg zijn. In de verdediging zijn een aantal jongens weggegaan. Ja, waar op dit moment nog niet hetzelfde staat zoals we daarvoor hebben gezien bij Sparta.
Maar juist in die verdediging wel weer veel ervaring ook hebt gehaald. Hè? Met,
als je gisteren ook keek hoe onze vriend, de aanvoerder,
Martens Indy
stond te verdedigen. En waarbij die op een gegeven moment ook zomaar een halve elleboog uit gaat delen. Weet je, het is ook niet meer des Martens Indy, weet je wel.
Ze hebben wel een paar, drie, hè? Daar hoort Van Aanholt bij. Daar hoort,
die Toornstra was gepasseerd.
Ja, natuurlijk. Nee, maar Toornstra, nou, Van Aanholt was vorig jaar ook al niet goed. En die zette die lijn door. Die was zich gewoon zo ernstig op zijn retour. Dan moet je op een bepaald moment ingrijpen. Maar hij heeft wel een status natuurlijk. Hij heeft een prachtige carrière gehad, die jongen. En op een bepaald moment houdt dat op. Nou, voor hem gaat dat denk ik nu gebeuren zo langzamerhand. Toornstra zit ook een beetje in die richting. Hè? Dat is een oude speler. Heeft heel veel energie altijd in zijn spel gegooid. En dat gaat een keer zijn tol eisen. En die loopt dan in een elftalletje wat niet helemaal meer lekker draait. En dan loopt hij toch te zoeken. Ja. Ja. En Martin Zindi, nou ja, je geeft het net aan, die hebben ook handen en voeten nodig om overeind te blijven. Nou, dan gaat het hard, hè? Dat is dan je routine.
Ja, cruciaal moment is natuurlijk wel, Geert, het niet geven van een tweede gele kaart aan Benita van Heracles na een tackle op Kito Lano. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Nou, ik heb niet de hele wedstrijd van Sparta gezien. En als ik sec naar die tackle kijk, kan je daar een gele kaart voor geven. Alleen, weet je, als je als scheidsrechter een lijn hebt uitgezet aan het begin van de wedstrijd, waarin je misschien dat hij op een ander moment ook ergens voor geen gele kaart heeft gegeven, kan ik me dit voorstellen dat dat niet doet. Daarnaast is het ook zo, weet je, wij hebben het voordeel dat we, misschien zegt Kuzubuurk achteraf wel, ik had daar eigenlijk een gele kaart moeten geven.
Heeft hij gedaan. Hij is in de rust, heeft zich bij Stijn gemeld en heeft zich geëxcuseerd. Voor nou ja, het niet geven van de tweede gele
precies.
kaart.
Precies, dus daarmee is het eigenlijk voor mij al uit de lucht, okay. Weet je wel. Kijk, wij kijken en een scheidsrechter. Kijk, op het moment dat de scheidsrechter een VAR-beslissing heeft, waarvan wij allemaal vinden dat moet omgedraaid worden, en hij blijft dan toch heel eigenwijs bij zijn beslissing,
dan
vind ik dat je dat heel zwaar mag aanrekenen. Ja. Maar als hij zelf in de rust zegt, ja, ik had hem tweede gele kaart moeten geven, is voor mij al
maar
klaar.
Maar scheidsrechters, en dat is al 100 jaar zo, marchanderen. Dat is nou helemaal zo.
Jij ook, Geert?
Scheidsrechters, alle scheidsrechters marchanderen. Vroeg of laat, niet elke wedstrijd, maar vroeg of laat marchanderen. Ze hebben ze, nou, ik geef hem geen die kaart, want ik weet,
hij heeft er al.
Ja, maar dat gebeurt.
Weet je waarom scheidsrechters dat doen? Omdat wij allemaal mensen zijn.
Ja, nee, weet ik. Maar daarom daar kijk ik het dus niet van op. Ik zie het gewoon aankomen.
Alleen het probleem is gewoon, de uitdaging is, wij moeten in ons dagelijks leven moeten wij zoveel beslissingen nemen in het verkeer hoeveel, waar we ook allemaal soms denken, dat had ik misschien toch anders moeten doen. Ja. Weet je, tegenwoordig, ja, ik maak toch mijn verhaal even. Ja? Tegenwoordig,
dat is lastig hoor, met Harry aan tafel.
Maar dan gaat Harry even koffie drinken.
Ja, ja.
Maar
doe je best.
Weet je, tegenwoordig ook bij de amateurvelden, waar ik dan veel fluit, de derde, vierde divisie veel, zitten al die trainertjes zitten allemaal met een schermpje of wat.
Trainertjes?
Denigrerend. Nou weer, joh.
Je bent zelf 2 meter. Ja, okay, je bent een imposante verschijning.
Sorry, maar, ja. Dat was een verkeerde term. Er zitten trainers langs de lijn met een scherm. En heel veel van die trainers maken zich schuldig aan het feit dat ze de scheidsrechter tijdens de wedstrijd, omdat zij wel er terug kunnen kijken en de scheidsrechter heeft dat niet, al heel pedant gaan lopen uitleggen van joh, je hebt daar een fout gemaakt.
Ja, ja, ja.
Weet je? Maar daar begint het wel mee, weet je wel. Scheidsrechters hebben gewoon, ja, nemen beslissingen. Over het algemeen nemen ze de goede beslissingen. En hoe hoger je komt, hoe beter de scheidsrechters zijn. Ja, alleen, ja, maar soms gaat het wel eens
hier
zo.
De VAR wel iets van zeggen, dat mag dus niet. Hè? Dus,
Nee. Maar het is toch wel
Maar er was niks gegeven, hè? Nou, mag die.
Maar het is toch ook geen rechtstreeks rode kaart?
Nee, oké.
Maar het is wel, we hebben het nu best wel lang over deze situatie ook. Maar Sparta, we gaan wel een beetje naar voorbij dat er nu wel wordt gekeken dat Sparta gewoon toch dramatisch
voor de dag
is
gekomen. Maar
dat is wel fijn als je tegen 10 man speelt.
Ja, precies. En daarom was Stijn en iedereen bij Sparta natuurlijk gewoon wel boos na afloop.
Ja, het is natuurlijk lachwekkend dat hij geen tweede gele kaart krijgt. Het gebeurde voor onze neus. Ik heb ook de beelden teruggezien. Dit is gewoon een schande.
Het is een counter. Daar begint het al mee. Daar hoor je een gele kaart voor te geven. De overtreding zelf is een gele kaart. Het moment. Ja, het is gewoon een tweede gele kaart. En dan speel je tegen 10 man. Dus ik vind dit echt een schandalige beslissing.
Dit is lachwekkend. Zoals ook de penalty lachwekkend is dat hij teruggedraaid wordt. Want er is wel degelijk contact. De bal is al gespeeld. Maar het is heel duidelijk dat er een overtreding gemaakt wordt. Dus een penalty. Dus moet er verder vanaf blijven. Dus we hebben 2 cruciale momenten van de scheidsrechter. Die ons benadeeld hebben. Maar we moeten het ook vooral bij onszelf zoeken. We hebben het gewoon zelf ook niet goed gedaan.
Ja, ik ben zo blij dat hij dit aan het einde nog eventjes zegt, want het is wel heel erg van, ja, maar de scheids dit, de scheids dat.
Nou ja, even heel kort, want we hebben niet zo lang meer gegeven, maar dat tweede moment met Laurensen, was het nou een strafschop of niet?
Nou kijk, je ziet dat er contact is, maar voetbal is een contactsport. En ik vind ook...
Hij heeft de bal al geraakt ook.
Ja, hij heeft... Weet je, we hebben eerder gezien dat een bal gespeeld wordt, dat een speler nog net een speler heel licht raakt. Op het moment dat wij kunnen discussiëren over de een vindt het wel, de ander niet, moet je er gewoon van afblijven. Het is een beslissing en de een zegt de wel, de ander niet.
Ja, precies.
Ja. Maar wij vinden het ook. De helft zegt nou wel, ik vind het eigenlijk geen strafschop. Het blijft een contactsport. Het is, dus voor mij, ik vond het een goede beslissing dat hij terugtrekt. Ik vond het eigenlijk helemaal niks.
Het is geen penalty, maar de VAR moet zich daar ook niet mee bemoeien. Nee. Want die gaat hem roepen. En dat is uiteindelijk waar
het niet dus een penalty gegeven.
Precies.
Zeker, dat is waar. Maar omdat de ene zegt hij wel, de ander niet. En op het moment dat we daar al op zitten, dan zeg ik al van... Ja, dan ga ik zeker wat ik vind niet doordrukken.
Nee. Harry, Excelsior toonde zich goed tegen PSV, maar verloor wel. Terechte nederlaag eigenlijk wel.
Nou... Ik denk dat ze wel gelijk hadden mogen spelen.
PSV tweede helft misschien wel beter?
Ja, dat weet ik wel. Maar Excelsior speelt geluk. Goed voetbal. Natuurlijk hebben ze moeite om tegen zo'n tegenstander doelpunten te maken. En kansen te creëren. Maar er waren toch een aantal momenten dat het er wel een kopbal die erin moet natuurlijk in het begin.
Ja, Jegoan. Zaken redelijk op de paal.
Wat is dat erger dat heel veel voetballers niet meer kunnen koppen.
Wat 3 meter.
Oh, dat is niet normaal. Ja. Maar
het moment natuurlijk met Wiedel die een overtreding begaat op de keeper van PSV. En Wiedel die scoort.
Hij kijkt niet naar de bal.
Nee, maar dat is, er staan daar gewoon 20 spelers
nee,
in.
Nee, maar die keeper komt eruit en hij komt 2 of 3 meter inlopen en kijk en zet het blok zeg maar met zijn schouder zo. Met
kan de bal niet spelen.
En die keeper die wordt daar in dan de 5 meter. Uit balans gebracht. Ja.
Dit is toch ook weer interpretatie, man. Ja, je zei net contactsport. Hij doet dit.
Ja, hij komt even aanlopen. Hij stond niet. En hij gaat ook niet omhoog om proberen die bal te koppen. Hij loopt er alleen maar even zo tegenaan. En daarmee breng je een keeper uit balans.
Maar dat weet je als de keeper uitkomt tussen 6 meter.
Ja, weet ik wel.
Het is in de 5 meter. Er zijn regels voor.
Maar de keeper is niet meer beschermd in de 5 meter, Gert. Het is toch niet meer...
Ik heb geen regelwijzing gezien vanuit de KNVB of de UEFA, waar dan staat de keeper is niet meer beschermd in de 5 meter.
Nou, dan zou ik echt even gaan bellen, want dan heb je huiswerk gewoon niet gedaan, Gert. Serieus, dat is niet meer.
Maar dan, of er nou wel of niet een overtreding is, een overtreding. Het maakt niet uit of het een keeper is of een gewone speler. Als er in zijn rug gelopen wordt, is het een overtreding.
Buiten dat, het is gewoon een overtreding. Ja. Blokkeren dus, staat in de spelregels als zijn een overtreding. Hij blokkeert, hij kan de bal niet spelen, wat wil je nou?
Er zijn zat wedstrijden dat wel doorgelaten wordt en dat de goal gemaakt wordt, maar dat kan.
Ik heb het idee dat jullie er niet helemaal uitkomen.
Heel kort, ik wil tot slot zeggen dat Excelsior, zoals ze nu spelen, gaan ze zeker meer punten pakken. Want ze hebben allemaal tegen goede ploegen gespeeld, dus PSV fijn. Het is helemaal niet erg om daarvan te verliezen.
En ik had vorige keer nog wat over die spits gezegd.
Lodacik staat 2 goals.
Ja, Dennis is me mee.
Ik ben er mee.
Ik zag hem in zijn eerste wedstrijd en denk dat wordt niks. Maar ik zie toch wel dingetjes. Hij is snel.
Ga je nou terugkomen op wat je eerder hebt gebezigd?
Je moet altijd, hoe noemen ze dat?
Corrigeren.
Reflecteren.
Voortschrijdend inzicht, dat bedoelde ik. Dan zie je toch bepaalde dingen in hem dat hij voor Excelsior een prima spits is.
Alleen,
bij mij gaan alle alarmbellen af als iemand 4 jaar betaald voetbal speelt en 4 keer bij een andere club. Ja, want denk ik altijd,
maar je ziet wel dat overal verhuurd bij Excelsior, Harry. Want het begin was heel moeizaam met ook spelers die nog moesten komen en de selectie die dan niet compleet was. Als je dan nu ziet, dat Excelsior echt wel die stijgende lijn heeft.
Nee, op het laatste moment komt deze jongen erbij. Ja. En dan dat is natuurlijk een beetje paniek.
Ik had nog heel veel nog over dat die wedstrijd 10 seconden voor einde werd gestaakt. Maar heb ik geen tijd meer voor.
Dat is belachelijk.
Oké,
de spelers waren echt in gevaar. Je weet nooit hoe hard zo'n karton
is. Toen mocht hij uiteindelijk, ging het weer verder. Het was met 3 seconden.
Maar
goed, daar wilde ik inderdaad
die 7 seconden worden later uitgespeeld.
Ja, precies. Daar wilde ik eigenlijk niet naartoe.
Aan het eind van het seizoen.
Ik begin nog een keer opnieuw.
Wat is er dan?
Zondag is het Feyenoord tegen FC Utrecht. En wij bij Rijnmond hebben daar een zwikkie vrijkaarten voor.
Kijk.
En die kunnen de kijkers winnen. Maar dan moeten ze wel even een quizvraag goed te beantwoorden. We gaan iemand laten zien. En dan moet je raden, wie is er hier aan het woord?
Mm. Maar deze prijs had je nog niet. Nu zou je met een gerust hart kunnen stoppen, zou je zeggen.
Nee, nog niet. Ik blijf ambitieus.
Hartelijk gefeliciteerd.
Dankjewel. Succes en prijzen winnen bent nooit, dus op naar de volgende.
De dominee.
Hè? Oh, Frank Stout, toch?
Ja, de verslaggever was Frank, ja. Ja, dat is niet het antwoord, hè?
Enig idee, begint er wat te dagen.
Ja, lichtelijk. Ja.
Nico Jansen.
Ja.
De voorganger.
Oh ja, het past toch. Sport@rijnmond.nl, dan hebben we vrije kaarten voor de zondagmiddag om 3:30 in de Kuip. Feyenoord tegen FC Utrecht. Jongens, ik heb me zeer geamuseerd met jullie. Ik heb ook niet vergist wie ik nou moest aanspelen, Geert of Harry.
Er is toch wel een klein verschil tussen Harry en mij.
Hoeveel goals? Hoeveel heb jij er gemaakt in je leven?
Oh, daar ga ik die wetenschap niet aan. Kom op. Okay. Harry is gewaardeerd en wat jullie van mij vinden, dat hoor ik vanzelf wel.
Ja, ga ik je mailen. Dankjewel Harry van der Laan, Dennis Kranenburg en Geert de Raad. We zijn er vrijdag weer met FC Rijnmond, woensdag met de Sparta-podcast. En donderdagavond doen we natuurlijk verslag van Feyenoord tegen Aston Villa. Graag tot dan en een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.